Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 27, gemeente, het derde en het vijfde vers, 27, 3 en 5, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Dat is het derde en ook het vijfde vers van Psalm 27. met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doe mij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze avond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En na de geloofsbelijdenis van Nicea zingen we uit Psalm 30 het eerste vers. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen en uw eer, dewijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Psalm 30 vers 1. En na het zingen van deze psalm willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Schriftlezing komt deze avond tot ons uit het profetenboek van Jeremia, hoofdstuk 31, het eerste tot en met het 14e vers. Jeremia 31, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing. Maar wij doen eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen, met de geloofsbelijdenis van Nicea, en zingen aansluitend daarop Psalm 30, vers 1. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Jeremia 31. Tenzelfde tijde spreekt de Heere, zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden, ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd worden met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen. Maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lofzingt en zegt, o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in hun rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heren woord, gij heidenen. En verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht. Hij heeft hem verlost uit de hand van degene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most. En tot de olie en tot de jonge schapen en de runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. En zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij. Daartoe de jongelingen en ouden tezamen. Want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen. En zal hen troosten. En zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel van de priesters met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Tot zover de lezing van dit gedeelte van het woord van God voor deze avonddienst, gemeente. Tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte, namelijk in het derde vers van dit 31ste hoofdstuk van Jeremia. Daar lezen we het woord van God. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Willen wij nu eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn woord. Heere, het is in uw grote goedheid dat u ons voor de tweede maal op deze stralende zondag samenbrengt. De weersomstandigheden getuigen van uw trouw. Zomer en winter, de seizoenen zullen niet ophouden. Zo hebt u het beloofd na de zondvloed. En u houdt getrouw uw woord. Maar Heere, in de kerk gaat het om meer dan alleen om de trouw van u in de seizoenen en in ons gewone leven. Hoe belangrijk dat op zich ook is. Het gaat om uw trouw in Christus in de kerk. Om uw kerkvergaderend werk. Daarom dat u door de dwaasheid van de prediking zalig wilt maken die geloven. En zo zijn we samengekomen, Heren, om uw woord te horen. Welgelukzalig, zegt de dichter, die gij doet naderen en uw stem doet horen. Wat een zegen dat dat ook zomaar zijn mag op deze zondag. En dan gaat het in deze avonddienst om diepe dingen. Om uw onbegrepen, soevereine, eeuwige liefde. Heere, geef licht om de woorden van de tekst op de juiste wijze te verstaan. Geef ook helderheid van inzicht in de geestelijke vragen die bij deze tekst kunnen rijzen. En drenk onze gedachten in de verkondiging van uw woord, in het volle evangelie van soevereine en vrije genade. Zodat we dat woord in zijn breedte en in zijn diepte, wet en evangelie, recht en genade mogen verkondigen. En wil u ons ook bij het luisteren gedenken, heren, neem alle hindernissen en blokkades die er zo gemakkelijk kunnen zijn bij het luisteren weg. Geef dat we aandachtig mogen luisteren, dat we niet door de warmte of door vermoeidheid wat in slaap mogen sukkelen, maar houd onze gedachten gevangen onder uw woord. En wil u dan ook geven dat we luisteren mogen, niet slechts met onze geest, met ons verstand, maar wil u, zoals het eenmaal bij Lydia gebeurde, zelf ons hart openen, zodat we een en al oor worden, horigen en horenden worden, naar wat u tot ons te zeggen hebt. En geef ons dan onderwijs uit dit schriftgedeelte. Laten zij die u niet kennen, onrustig mogen worden, heilig onrustig. Onrustig is ons hart, zoals de kerkvader het zei, totdat het rust vindt bij u. Laat dat mogen gebeuren, heren. En wil u geven dat we schrikken mogen, wakker schrikken mogen, als we onbekeerd voortleven en het daarbij uit kunnen houden. Onze ziel, ons hart hard is, rimpeloos. O, breek met de hamer van uw woord en doorsteek met het zwaard van uw geest onze harde harten. Wil u mensen die u zoeken, jongeren of ouderen, maar u niet kunnen vinden, die tegen allerlei onmogelijkheden en struikelblokken in hun eigen hart en leven aanlopen, vanavond tot u trekken. Laat u het dan maar weten, heren, dat u het verloren volk, de verloren zonen van het Oude Testament, Efraïm, de 10 verloren stammen, uw eerstgeborene noemt. En zoals de vader in de gelijkenis stond uit te kijken naar de terugkeer van zijn zoon, zo kijkt u naar Efraïm, niet waard om nog uw volk, uw kind genoemd te worden. Maar u hebt het gezegd, dat u ze trekken zult met koren van goede tierenheid. Heren, dat doet u nog. Mensen die het niet waard zijn. Mensen die misschien door ons allang afgeschreven waren. En die zichzelf ook af moeten schrijven, als ze eerlijk zijn. U trekt ze. En u gaat in het leven van uw kinderen door. O, trek door met de koorden van liefde in hun leven. Trek ons, zo zullen zij u nalopen, dagelijks hun kruis op zich nemen en hem volgen, die gekomen is om het verlorene voor te gaan als de grote herder. En wie tot hem komt, wordt nooit uitgeworpen. Daar staat u zelf voor in, drieëne God, met uw driemaal heilige naam. Zegen, Heere, ons allen. Wil u met de gemeente zijn, met de ouderen, met de jongeren. Wil u geven dat nu de oudere generatie wegvalt, een generatie met wie we in de tijd dat we hier waren zoveel hebben opgetrokken, dat in plaats van de vaderen de zonen mogen komen. Wil dat ook geven rondom de begrafenis van onze broeder Butt, die deze week zal plaatsvinden. Sterk u, onze zuster, de kinderen, de kleinkinderen, en laat het zo mogen zijn dat het woord heerschappij mag hebben, want dan is er ook troost. En dan is er ook kracht om verder te gaan. Help u hen, heren. We dragen ook de familie Bouw aan u op. Deze middag hoorden we het bericht dat onze broeder en vriend dominee Bouw is overleden. Het ging al geruime tijd niet goed met hem, dat wisten we. Hij lag in het ziekenhuis. En zijn lichaamskrachten werden gesloopt. Veel dingen kon hij niet meer. Maar hij heeft tot het laatst toe, voor zover het mogelijk was, getuigd van uw goedheid. En dat is een dubbel wonder, als een dominee zalig wordt. Een man die heel zijn leven met het heilige in aanraking is geweest. Want dan weten we ook goed, als we eerlijk zijn geworden voor u, hoeveel onheiligheid er nog in het domineesvlees huist. Maar Heere, u hebt hem verlost. U hebt wel gedaan. Zegen u zijn vrouw, zegen u de kinderen, bijzonder de zoon uit het gezin van de familiebouw, over wie altijd vele zorgen geweest zijn. Heere, wil u hen alle voor uw rekening nemen. En ook in deze dagen van verdriet hen nabij zijn. We denken ook aan de familie Ribbers. Eerder deze week is op nog jonge leeftijd dominee Ribbers van Papendrecht overleden. Menselijk gesproken, zo jong nog, Heere, maar het was uw tijd. Wil u ook in die familie zijn? De weduwe, de kinderen, bijzonder gedenken en hen troosten met het evangelie van uw genade. Denk u ook aan de gemeente, waar een lege plaats gekomen is. Eerst door het emeritaat en maar heel kort daarna door de dood. En doe ons alle beseffen in heel de breedte van onze kerken, Heren, dat wij sterfelijke mensen zijn. Wij als gemeenteleden, wij als dienaren van het woord, wij als ouderlingen, wij als diakenen. En dat we om behouden te worden dienen te gaan door de enge poort, binnengetrokken dienen te worden met de koorden van goedertierenheid. Leer het ons voor het eerst en ook opnieuw. Zegen de gemeente ook daarin, dat de kerkenraad uw wijsheid, uw zegen, uw leiding, onderscheidingsvermogen, maar ook veel genade mag ontvangen om het werk te doen. Wil u onze broeder Procé veilig thuisbrengen later deze week? Wil u hem zegenen in het werk hier en ook laat hij tot veel zegen mogen zijn voor heel de gemeente. Wil u zo met ons allen zijn. We bidden u ook voor ons land en ons volk. Vanmorgen hebben we de dingen van de verkiezingen van deze week aan u voorgelegd. En we weten, Heere, dat het alles in uw handen ligt. Want wij kiezen niet. U kiest. Maar u laat mensen soms kiezen het goeddunken van hun eigen hart. En daar zijn we bang voor. Niet dat we ons laten regeren door vrees, want dat hoeft niet. Het ligt alles in uw handen. Maar zou u ons ervoor willen bewaren, Heren, dat we kiezen naar het goeddunken van de waan van de dag. Want de waan van de dag is geen goede waan. En wil u ons terugbrengen tot het getuigenis van het woord, wat Jeremia in de vroege periode van zijn ambtelijke werk geroepen heeft. Land, land, hoor des Heren woord. Heren, dat hebben wij ook nodig. En wil u het laten horen. En wil u de kerk verlossen van de kramp, van de verdeeldheid en van het stom geworden getuigenis naar de wereld en naar de overheid toe. En wil u met de werkingen van uw geest de geesten weer vaardig maken om te spreken, of het nu gehoord wordt of niet gehoord wordt. Laat het getuigenis van uw woord mogen blijven in de samenleving en in de kerk. En zegen u alles wat daartoe wordt aangewend. We bidden u ook voor de kerk, Heren. En dan vanavond heel bijzonder, of u jonge mannen wilt bekeren en wilt roepen tot het heilige ambt, een onmogelijke taak, maar ze ook wilt bekwamen en toerusten om uw woord te bedienen in het midden van de gemeente. Arbeiders vallen weg, er komen lege plaatsen en ons predikantenkorps vergrijst. Heren, wij en onze kinderen en onze kleinkinderen hebben dienaren nodig. O, dat we ze van u afsmeken. Zoals Paulus het schreef aan Rome. Ik hoop aan u op uw gebeden geschonken te worden. Heere, geef daar veel gebed voor. En wil u geven dat ook de opleiding, ook de theologische opleidingen in Nederland daartoe gebruikt en gezegend worden. U weet dat het theologisch en in opleidingen land ook niet eenvoudig is. Dat er overal aan getornd wordt. Maar wil u erbarmen over dit volk, over dit land. En wil u zeggen, en ondanks hun zonde, ondanks hun kerkelijke zonde, toch heb ik ze lief. Mijn kerk in Nederland, met een eeuwige liefde. En daarom heb ik ze getrokken met goede tierenheid. Heren, wat is dat een eeuwig wonder. Maar wil u dat ook in onze dagen laten gelden. Neem de kandelaar niet weg. Maar laat ze branden. Van licht en van vuur. En van eeuwige zondaarsliefde. Dat bidden we in de vergiffenis van al onze zonden om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren voor de Here en zijn dienstgemeente. En wij zingen uit de 25ste psalm 4, 5 en 7. Psalm 25, Z'Heeren goedheid kent geen palen, dat is, kent geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. 4, 5 en 7 van psalm 25. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, vers 12, aansluitend aan de prediking. Geliefde gemeente, u zult wel begrijpen dat het voor de dienst in de consistorie ook ging over het overlijden van onze broeder dominee Bouw. En een van de broeders herinnerde eraan dat hij ooit op een bewaard pandag gesproken heeft, dat is meer dan 20 jaar geleden geweest, waarbij zijn tekst was: strijd om in te gaan door de enge poort. En op de voorkant van die poort stond gebeiteld, zo zei hij: komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. De nodiging van het evangelie. Maar als je nou binnengegaan bent door Gods genade, door die enge poort, en je kijkt om, dan staat er op de achterkant van die poort gebeiteld: uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Of dezelfde zaak, de woorden van onze tekst: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daar gaat het over vanavond. Thema van de preek is Gods eeuwige liefde. En we letten heel eenvoudig op twee dingen: op de bron van deze liefde. Want het begin van de tekst zegt: de Heere is mij verschenen van verre. En de Statenbijbel voegt daaraan toe: tijden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Die liefde vindt dus een bron in de eeuwigheid. En in de tweede plaats de kracht van deze liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Gods eeuwige liefde, de bron van deze liefde en de kracht van deze liefde. Jeremia de profeet, jong geroepen tot het ambt van profeet. U leest dat in het begin van het boek. Maar wat een opdracht kreeg die man mee, hè? Moet je jong zijn, kwetsbaar en gevoelig hart hebben, zo graag de kerk gebouwd zien worden onder Israël. En er waren tekenen toen hij begon met zijn prediking van een zekere reformatie onder koning Josia. En dan, alles gaat verkeerd. En bovendien de inhoud van de prediking die je moet brengen, dat is gericht op gericht. Ik heb u gezonden, zegt de Heere, om uit te rukken en pas heel veel later om te planten. Snoeiwerk, kapwerk, ploegwerk, dat is een roeping. En dan lezen we in hoofdstuk 20 een van de zeldzame ontboezemingen van de profeet, waarin hij zijn eigen hart openlegt. Hij zegt op een gegeven ogenblik: Heer, ik kan het niet meer. Ik kan uw woorden niet meer verkondigen. Het is onmogelijk. Kun je het begrijpen? Als je alleen maar gericht mag verkondigen, terwijl je zo graag wat anders zou willen zeggen en wat anders zou willen zien. En als hij dan wil zwijgen, dan wordt het, zo lezen we, tot een vuur in zijn binnenste. Hij kan niet zwijgen. Wee mij indien ik ook dit zware evangelie van gericht en oordeel, van de dreigende ballingschap ten gevolge van de zonde en de afgoderij van het volk, wee mij indien ik dit woord niet breng. En dan moet hij spreken: Heere, u bent me te sterk geworden. U hebt mij overmocht. En het wonderlijke is, gemeente, dat er dan nog wel een aantal hoofdstukken volgen met allerlei oordelen en gerichten en dat Jeremia's de tempel reden houdt en zegt deze tempel zal vernietigd worden. Maar toch begint er hoop te gloren door de oordeelspreken en de gerichtspreuken van Jeremia heen. En vooral in de hoofdstukken 29, 30, dit 31ste hoofdstuk, dan zie je het. God erbarmt zich over zijn volk. Nee, dat betekent niet dat het oordeel niet voltrokken wordt. Maar het oordeel blijkt niet definitief te zijn. Zo begint onze tekst toch immers en dit hoofdstuk. Dezelfde tijden, dat is in de toekomst, in de tijd van het heil die aan zal breken, zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. God denkt aan zijn verbond. Want dat is de verbondsformule niet. Zo was het aan Abraham gezegd, Genesis 17. En ik zal u tot een God zijn. En uw zaad na u in hun geslachten. En gij zult mij tot een volk zijn. God denkt aan zijn verbond. Maar als God aan zijn verbond gedenkt, dan lezen we in het begin van dit hoofdstuk wel dat de Heere ver weg is. De Heere heeft tot mij gesproken, zegt het begin van onze tekst, van verre. En als u een goede uitgave van de Statenbijbel hebt, dan ziet u dat de woorden tijden, of dat het woord tijden schuin gedrukt is. Dat staat er dus niet. En we lezen het ook maar eerst letterlijk zoals het er staat. De Heere is mij verschenen van verre. Er lag afstand. Afstand, lag dat aan God? Niet in eerste instantie. Die afstand was veroorzaakt door de zonde van het volk. God, de getrouwe verbondsgod, zorgde voor zijn volk. Hij had het koningshuis van David aan Israël gegeven. Ook na de afsplitsing van de noordelijke stammen was het koningshuis van David in Jeruzalem, koning over dat kleine mini-koninkrijkje Juda. De Heere zorgde voor de oogst en de Heere zorgde voor alles. Maar het volk ging bij hem weg. Afstand. God was ver, omdat ze zo ver waren afgedwaald. Kleine toepassing. Hoe komt het? Als u vanavond in de kerk zit of meeluistert voor de kerktelefoon en u moet eigenlijk zeggen, ja, de Heere is zo ver. Ligt dat aan God? Aan de God die zegt dat hij nabij de armen en de verslagenen van geest is? Aan de God die zegt, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart? Nee, daar ligt het niet aan. Gods kerk, Gods kinderen zwerven bij God vandaan. En een jongen of een meisje met een gedoopt voorhoofd, die weet van de weg der zaligheid, kan in zijn onbekeerdheid en onbekeerlijkheid zo volharden, dat je sprekend gaat lijken op de verloren zoon, die de gave van God in dat vreemde land erdoor jaagt. Wat zit er tussen? In jouw leven, in uw leven, de Heere ver. En dan is het wonderlijke gemeente dat de Heere over die grote afstand toch weer komt. En zegt, u bent weggedwaald. Ik zal mijn tuchtigende hand over u uitstrekken. Ik zal u in de ballingschap sturen, rijk van de twee stammen, zoals ik de 10 stammen, het noordelijke rijk, het rijk wat meestal Efraïm genoemd wordt, al in de ballingschap gestuurd heb. Het moet gebeuren. Maar er komt een tijd dat ik Israël weer bevrijden zal. Niet alleen de 2 stammen, maar ook uit de verloren 10 stammen zullen ze komen. Ik zal gans Israël, 10 plus 2, 12 stammen, tot een God zijn. En dan zullen er teruggebracht worden uit Babel. Maar er zullen er ook teruggebracht worden uit de noordelijke volken die door de Assyriërs door de volken heen verspreid zijn. Ze zullen komen. Want ik spreek van verre dat ik terugkom. Hoe komt God terug? Ook daar geven de woorden aan het begin van het hoofdstuk een duidelijke aanwijzing voor. Tweede vers zegt: het volk van de overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. De Heere laat zien, straks zal het oordeel voltrokken worden en komt de ballingschap en zullen er velen door het zwaard vallen. Maar er blijven er over, uit de 2 stammen, uit de 10 stammen, in de woestijn. Zeg, leefde Israël in de ballingschap in de woestijn? Nee, toen leefden ze in de vruchtbare landstreek van Babel, bij de wilgen en bij de waterbeken. En we lezen ook nergens dat de 10 stammen in de woestijn gevoerd zijn. De tekst betekent wat anders. Als ik van verre kom om mijn volk op te zoeken, dan kom ik zoals lang geleden gebeurd is. In de woestijn, daar heb ik Israël gevonden. Dat leest u bij de profeten vaak. Dat God gaat herinneren aan zijn werk toen Israël uit Egypte bevrijd werd. Met een krachtige hand door de Rode Zee geleid werd. En in de woestijn sprak God zijn woorden via Mozes zijn knecht. Gaf hij Israël zijn wetten, maakte hij Israël tot zijn volk, tot zijn bruid. Daarom zegt Hosea het ook. Misschien kent u de tekst. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik haar, dat is het volk, dat zijn de overgeblevenen van Sion, dat ik haar zal voeren in de woestijn. Ik zal ze lokken zelfs naar de woestijn en daar zal ik tot haar hart spreken. In de woestenij van de ballingschap. Dat is net zoiets als die brandende hete woestijn voor Israël was toen ze uit Egypte werden bevrijd. Daar zoek ik ze op, midden in de wildernis. Zult u één ding niet vergeten, gemeente? Dat het God behaagt om soms zondaren ver in de woestijn te leiden en soms ook zijn kinderen weer eens opnieuw in de woestijn te brengen. Maar dat de ergste woestenij voor God geen hindernis is om te komen en te spreken van liefde en van genade. Want zo is toch nog, ook al kunnen de leidingen van de Heere verschillend zijn, ik weet het. Maar toen God u vond, waar vond hij je? Als een hele beste, brave, christelijk gereformeerde broeder, die toch al aardig zichzelf opgeknapt had, op weg naar de eeuwigheid, nee. Of als een refo-farisees meisje, nee. Hij vindt ze waar ze zijn, midden in hun verlorenheid, in hun armoe, in hun vragen, in hun schuld, in hun verzet. Vult u het lijstje maar in. Daar, waar niemand naar u vraagt, waar niemand zich over u ontfermde, daar vond hij u. En weet u waarom dat onder andere is? Omdat geen mens zou roemen en zeggen: ik heb dit zelf gedaan. Prat zou gaan op zijn eigen werken, maar omdat het vrije, soevereine genade is. En dat blijkt ook uit onze tekst. God komt uit de verte over de scheidingen die het volk heeft aangebracht door eigen zonde heen. En hij komt zoals in de tijden van ouds. En daarom hebben onze statenvertalers niet zonder reden het woordje tijden toegevoegd. Zoals in de dagen van de woestijnreis door Israël. Zo kom ik. En midden in de woestenij waar je jezelf gebracht hebt, spreek ik. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wat betekent dat? Wel, gemeente, we beperken ons maar zoveel mogelijk tot deze tekst, maar dat kan natuurlijk nooit zonder ook andere gedeelten uit de Bijbel daar een klein beetje bij te betrekken. Eeuwige liefde, dat is liefde die van eeuwigheid is. Laten we daar maar beginnen. Wat Paulus in de brief aan de Efeziërs en in de brief aan de Romeinen zo onder woorden brengt, dat God zijn kerk heeft lief gehad. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Daarvan zegt de profeet, eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Dat is een gedachte niet. Dat God zijn kerk uit Israël en uit de heidenen van eeuwigheid heeft lief gehad. Voordat ik werd geboren, mag een kind van God zeggen, in het geloof. Had God me al lief. Voordat ik tot bekering kwam en God mijn hart vernieuwde, was er al die eeuwige, vrije gunst die hem bewoog. Het was die vrije gunst die u misschien bewaard heeft voor heel veel zonden in de tijd dat u nog leefde voor eigen rekening. En het was die vrije gunst die onder die preek of in die periode van uw leven of bij het horen van dat woord uit de schrift in uw hart greep. Het was die liefde die u trok uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Kijk, er wordt nog wel eens wat gezegd over de uitverkiezing. En ik weet ook wel dat daar een heleboel vragen over te stellen zijn. Ze werden in de tijd dat ik nog hier stond ook op catechisatie wel gesteld en naar aanleiding van de preken over de Dordtse leerregels. Maar zo staat de uitverkiezing allereerst in de schrift en in de belijdenis. Als troostbron voor een aangevochten kerk. God van eeuwigheid, lief gehad. Maar er zit natuurlijk nog wat in die uitdrukking. Als er staat, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, dan betekent dat ook dat die liefde niet alleen er in de eeuwigheid al was, voordat de wereld begon, maar dat die liefde ook eeuwig, nog duidelijker gezegd, onveranderlijk blijft. Helaas is zo, dat weet u, en dat weten jullie jongelui, dat liefde, zoals mensen erover spreken, zeker in onze verdwaasde tijd, als een gevoel wordt beschreven, ja, dat kan er zijn, maar het kan er ook niet zijn. Liefde laat zich niet dwingen. En ja, dan kom je mensen tegen die waren verliefd en ze zijn getrouwd, maar ja, na een paar jaar hebben ze weer wat anders om verliefd op te worden. Ik noem het bewust maar zo, wat anders om verliefd op te worden. En je krijgt verwoeste huwelijken en verwoeste gezinnen, wat doorwerkt tot in de generaties. Want die scherven brengen geen geluk. Ook niet bij de kinderen. Maar ja, liefde kan je toch niet dwingen? Nee, dat weet ik. De emotie van ons hart kun je zomaar niet kanaliseren en dwingen. Maar God roept ons op. Beveelt. Hebt elkander hartelijk lief. En dat geldt zo in de kerk als het goed is. En dat geldt in heel bijzondere zin in het huwelijk. Maar ook al is het zo dat bij mensen verliefdheden en liefdesgevoelens kunnen wankelen en wijken, bij de Heere kan dat niet. Zijn liefde is eeuwige liefde, dat is volmaakte liefde, dat is standvastige liefde. En dat betekent dat die eeuwige liefde met de kerk onder Israël meegaat. Als straks tweestammenrijk Juda in de ballingschap gevoerd wordt, onder Gods tuchtigende hand, dan brandt achter die tuchtigende hand Gods eeuwige liefde. En als ze straks teruggebracht worden, de overgeblevenen van het zwaard, dan is het door de koorden van eeuwige liefde. En als uit de 10 stammen er ook nog vele teruggekomen zijn, eeuwige liefde. Maar groter nog blijkt die liefde, want dat is de bedoeling van de tekst zeker, als God zondaren tot zich trekt. Dan kan het zijn dat het langs diepten gaat, diepte van schuldverslagenheid. Maar daarachter brandt Gods eeuwige trekkende liefde. En als God een zondaar bekeert, dan laat hij niet varen wat zijn hand begon. Want ik heb u lief gehad met een onvergankelijke, een onverbrekelijke liefde. Zijn liefde wordt niet minder. Zij blijft tot in de dood van zijn zoon. Want dat is het diepste geheim. Waar Jeremia alleen maar iets van verre van gezien heeft. Maar hij heeft er iets van gezien. In een van de vorige hoofdstukken, het vorige hoofdstuk, Jeremia 30, gaat het erom dat God ten gerichte komt. En dat God zegt, en als ik ten gerichte kom, wie zal dan borg zijn? Wie zal tot mij naderen? En daar hoort u als het ware in een houtskooltekening van woorden, hoort u de Heere Jezus komen. Er komt een borg. En omdat die borg in de eeuwigheid al gezegd heeft, ik zal borg voor hen zijn. Ik zal met mijn hart borg voor hen worden. Ik zal uw wil volbrengen. Zie ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. Omdat Jezus Christus uit pure, loutere, eeuwige liefde zichzelf heeft overgegeven in de dood. Daarom kan Gods liefde onveranderlijk blijven werken. En ze komen met smeking, met geween. Ze keren weder tot de God die ze bedroefd hebben en vertoornd hebben. In zijn liefde, in zijn genade, in zijn zorg, in zijn heilig recht, in zijn vlekkeloze majesteitelijke heiligheid. En wat betekent dat nu voor ons, gemeente? Wel, laten we dan het tweede stukje van de tekst er meteen maar bij betrekken en dat vooral naar ons eigen hart toe lezen. Omdat mijn liefde van eeuwigheid is en tot in eeuwigheid onveranderlijk en standvastig blijft, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Calvijn stelt een andere vertaling voor. U mag het, als u de commentaren van Calvijn thuis hebt staan, wel even nakijken. Maar ik geloof dat onze hooggeachte broeder Calvijn het hier bij het verkeerde eind heeft. Ik denk dat de Statenvertalers terecht bij de oudere vertaling gebleven zijn. Getrokken met goedertierenheid. Getrokken. Ja, in dat woord zit kracht. Kracht. Misschien mag ik het vergelijken met een beeld wat voor sommigen heel vertrouwd zal zijn in deze waterrijke gebieden. Gesteld op een van de grote rivieren, vroeger toen het Haringvliet nog open was bijvoorbeeld en er heel veel stroom stond. Of op de Noordzee een schip is vastgelopen op het zand. Nou, dan weet u wel, als een schip en vooral een zwaar schip erg vastloopt, dat krijg je bijna niet los. Dan moet er een bergingsbedrijf komen, Smittak of iets dergelijks, om met hele zware sleepboten zo'n schip los te trekken. En als u het wel eens gezien hebt, misschien op een van de stranden, dan weet u dat die boten een enorme kracht kunnen ontwikkelen en dat de kabels die zo'n schip los willen trekken van de zandbank af, geweldig gespannen staan en ze trillen van ingehouden kracht, van macht. Nou, dat is maar een beeld. Maar zo moeten wij losgetrokken worden. Losgetrokken van wat? Waar moest Israël van losgetrokken worden? Van zijn afgodendienst, van zijn hardnekkige voortgaan in de zonde. En zo zitten wij ook vast. Vast op onze onbekeerlijkheid. Wel eens last van. Wel eens last van. Heer, ik zit zo vast. Onwrikbaar. En dat terwijl zondag aan zondag het evangelie van vrije genade verkondigd wordt. Koorden van liefde. Louter liefde zongen we. O, trek ook mij los. Is dat uw gebed? Blijf u net als we hoorden van David vanmorgen voor het aangezicht van de Heere liggen. Heere, ik laat u niet los. Maar wil ook mij lostrekken van de zandbanken en de drogronden van eigen gerechtigheid en ongerechtigheid. Kijk, en als de Heere dat gaat doen, dan staat er in het 9e vers van dit hoofdstuk, want u moet dat allemaal in het verband lezen. Dan zullen ze komen. En dat wordt natuurlijk geschilderd met het beeld van de terugkerende ballingen. Weet u wel, die zullen uit Babel komen. En die mensen die in het noorden door de Assyriërs verspreid zijn onder de volken. Ze zullen uit het noorden komen. Ze zullen komen met smeking en met geween. Er staat zelfs van Efraïm even verder in het hoofdstuk. Efraïm, de naam voor de verloren 10 stammen. De verloren zonen en dochters van de 10 stammen. Efraïm heeft zich op de heup geklopt. En het kloppen op de heup, dat was het teken wat de rouw, wat de klacht, wat het verdriet vergezelde. Heren, we hebben het weer bedorven. We hebben gedwaald van uw wegen. Zijn eigen wegen ingeslagen. Met smeking en geween zal ik hem voeren als God je los gaat trekken, voor het eerst of opnieuw. Dan blijven je ogen niet droog. Ik weet wel, de een huilt meer en makkelijker dan de ander. Maar waar God je los gaat trekken van je eigen gerechtigheid en je ongerechtigheid, waar de Heere de waarachtige bekering gaat bewerken voor het eerst, daar ontstaat droefheid over de zonde. Heere, wat heb ik u lang laten spreken zonder te luisteren. Gezondigd, zegt Joseph Hart uit de 18e eeuw tegen een heilig God. Gezondigd tegen een rechtvaardig God. Gezondigd tegen een liefdevolle God. Gezondigd tegen zijn dag, zijn dienst, zijn woord, zijn knechten, zijn werk. Zonde immens als de zee. Een gemeente, dat is iets wat ook in het leven van een kind van God opnieuw kan gebeuren. Want denk maar niet, dat wordt soms wel eens gedacht van mensen die dan dat mooie boekje van professor Wisse hebben gelezen over de droefheid naar God. Dan isoleren ze die droefheid naar God alleen voor het begin van het geestelijke leven. En daar schrijft professor Wisse natuurlijk het meeste over, dat is helder. Maar die droefheid over de zonde, dat is een doorgaand werk. En er kunnen momenten in je leven komen dat je opnieuw bedroefd bent over de zonde. En hoe meer je nou van de eeuwige liefde van God in Christus Jezus hebt ervaren, hoe bitterder de zonde voor je worden. Heer, ik heb het weer bedorven. Weer als een schaap gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Weer te snel gesproken, weer te lang gezwegen, weer uitgegleden in een koningszonde waar ik zo moeilijk van afkom. Dat is toch waar? En hoe komt dat, dat Gods kinderen in het begin, maar ook later, met smeking en geween weer terugkeren? Wel, het geheim zit in de tekst. Als God je laat zien dat je zondaar bent, en als hij je dieper gaat ontdekken aan wat de zonde doet in je leven, en hoe de zonde scheiding maakt tussen God en tussen jou, tussen God en tussen u, dan doet dat pijn. Want dan laat God het zwaard van zijn geest, het heilig woord van God, snijden in je vlees. Net zoals die mannen die op de Pinksterdag naar Petrus luisterden, ze werden verslagen in het hart, staat er dan in Handelingen 2, letterlijk vertaald in het Grieks. Ze werden doorstoken in het hart, geprikt in hun conscientie, in hun geweten. Wat is dat een zegen als dat gebeurt? Nee, dat voel je gelijk niet zo hoor. Doorgaans niet tenminste. Maar een zegen dat het gebeurt, dat het woordje raakt, dat het een angel is, een haken met een weerhaak in je hart. En dat je niet van los kunt komen. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd. Zie, en niet van los kunnen komen. En dan zijn er tranen. Omdat achter dat zwaard van de geest, achter die trekkende haak, koorden van liefde zitten. Op de eerste bewaard pandag begin jaren 70 heeft de oude dominee Kok het zo gezegd. In zijn referaat over de waarachtige bekering. Hij zegt, dan steekt God het zwaard in je harde hart. En dan gaat je hart bloeden. En dat doet pijn. De wet van God klaagt me aan. En mijn hart veroordeelt me. Hij zegt, maar toch valt die pijn mee hoor. Want dat scherpe zwaard van het woord is gedoopt in de liefde van God. En dat ga je later ontdekken. En dat verbreekt je hart. En daarom kom je met smeking en geween. En daarom komt het kind van God ook bij het ouder worden. Als hij weer terug mag keren. Als dat dwalende schaap. Met verdriet. Maar hij vlucht. Naar hem. Jezus Christus. Want laten we het niet vergeten, gemeente. Ik heb er al iets over gezegd. Dat Gods liefde van eeuwigheid is. Alleen vanwege Christus de borg. Maar dan moet u wel goed zien. Dat is liefde van de drie-enige God. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wat is het grootste geheim van liefde? Van de Bijbelse liefde dan, hè? Liefde blijkt het meest in het offer. Als Christus zijn liefde openbaart, dan geeft hij zichzelf volkomen. En offert hij zichzelf aan het vloekhout. Maar dan geeft God Jezus over. En ook dat is liefde. Die zijn eigen zoon, schrijft Paulus, niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Gemeente, wat moet dat voor God de Vader geweest zijn? Dat hij in eeuwige zondaarsliefde het liefste wat hij had, de liefste die hij had, overgaf tot in de bitterheid van de dood en de helse angsten en pijnen, zoals onze catechismus daarover spreekt. Dat kan mijn kleine verstand niet bevatten. Als je er iets van ziet, kun je het alleen maar bewonderen. Liefde, eeuwige liefde geeft Jezus over. Jezus geeft zichzelf. En de Heilige Geest past het in liefde toe. En als Augustinus gelijk heeft, maar dat is een hele diepe gedachte, die je zo niet helemaal in de Bijbel vindt, maar ik zeg hem toch. Hij zegt, de geest is de band van de liefde. Die verenigt God en mens. En het diepste geheim van de Heilige Geest is liefde. Begrijpt u het? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. God heeft in Christus door zijn geest alles gegeven. Overgegeven. Om zondaren zalig te maken. En nou u. En jij. En ik. U moet misschien eerlijk zeggen. Of jij, jongen of meisje in de kerk. Moet dat eerlijk belijden. Ja. Dominee, dat is mooi en dat is diep en dat is misschien ook nog wel aangrijpend. Maar ik ben onbekeerd. Maar hoe leef je dan? Hoe ga je daar, zeggen we tegenwoordig, nou mee om? Ben je daar bezorgd over? Of is het heel gewoon dat je het ware geloof niet bezit? Heel gewoon. En verdedig je jezelf misschien ook nog wel met een beroep op, ja, maar er zijn tegenwoordig zoveel mensen, ik ken ze ook wel in onze gemeente misschien, die het allemaal zo makkelijk nemen en ik ben eerlijk onbekeerd. Waar staat dat in de Bijbel? Het is goed om eerlijk te zijn. Maar niet om je op een onbekeerde, eerlijke onbekeerlijkheid, beter gezegd, te beroemen. Want dat is in de wortel van de zaak niks anders dan fariseïsme. Of lig je ervan wakker? Heere, trek me los. Uit mijn onbekeerlijkheid. Uit mijn voorwensels. Uit de dingen die ik zelf denk. Trek me los. Trek mij, zegt de bruid in het Hooglied. En dat mogen we ook toepassen op het gebed van de kerk. Trek mij en wij zullen u nalopen. En waar zit het dan op vast, gemeente? Waar zit dat schip van uw leven op vast? En nou maar eens geen algemeenheden. Want natuurlijk zit het schip van ons leven, als we onbekeerd zijn, vast op onze onbekeerlijkheid, op onze zonde, op onze schuld, op het feit dat we kinderen van Adam en Eva zijn. Maar de oude schrijvers, voor zover ik ze ken, en ik ken er een aantal, denk ik, zeggen meestal ja. Maar daar kan ook iets zitten tussen God en tussen u waar een zondaar bijzonder op vast zit. En dan noemen ze altijd allereerst het ongeloof. Want het ongeloof, zegt Thomas Boston ergens met grote welsprekendheid en kracht, is de zonde van de zonde. Zal ik nog geloof vinden als ik kom? Zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Denk over je ongeloof na. En leer het belijden voor God. En als je je afvraagt of je belijdenis wel eerlijk en ernstig gemeend is, vraag God om eerlijke en eerlijkmakende genade. Maar er kunnen ook andere bijzondere zonden, soms in combinatie met elkaar, hindernissen vormen. In onze tijd, heel in het bijzonder. Materialisme. Het leven voor je carrière, voor je hier en nu. Het bouwen aan je toekomst, mag dat dan niet? Ja, dat mag. Als het in afhankelijkheid van de Heere gebeurt. Maar vergeet één ding niet, dat wanneer de Heere Jezus Christus ernstig vermaant aan het begin van zijn grote reden over de gelijkenissen, wat de doornen zijn in het leven van mensen die het opgroeien van het goede zaad van het woord verstikken. En zorgen dat het onvruchtbaar blijft. Wat zijn de doornen? Zijn dat grote zonden? Ja, dat kan ook. Maar daar staat, en de verleiding des rijkdoms verstikt het. De welvaart van na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland veel gebracht. Maar heeft geestelijk, zeker in deze eeuw, ook zijn duizenden verslagen. En we hebben het wel over de crisis en ik wil daar niet goedkoop over zijn. Want er zijn mensen onder ons die wellicht onder de gevolgen van de crisis lijden. En dat kan. En dat is pijnlijk. En dat mag ook in het gebed aan de Heere worden voorgelegd. Maar als ik aan allerlei dingen denk, aan de sportzomer van 2012, met alle soesa daaromheen, aan de miljoenen die verknald worden op de oudejaarsavonden, dan denk ik ook, wat crisis. Dan krijgen we wat we verdienen. Want het hele circus gaat gewoon door. En er lijkt geen enkel spoor van waarachtige bekering. Zitten we er ook op vast? Dat we ook daar in werelds leven, dat we zo vastzitten aan het aardse goed en zo weinig bidden zoals de oude vrome dat baden. Doe ons het hemelse betrachten. Sterk onze zielen door uw woord. Heere, trek ons los. Zoals Calvijn het zegt, dat we verlost worden van onze beestachtige liefde voor het goede van deze wereld en gericht worden op de overdenking van het toekomende. Of zit er een andere koningszonde onder en achter en bij, waar je steeds weer in uitglijdt, een soort geestelijke slavernij? Wat denk je van pornoverslaving voor het blauwe of verkleurde scherm? Kort geleden is er in Apeldoorn iemand afgestudeerd op het scriptieonderwerp pastoraat en pornoverslaving. Onderzoek gedaan naar hoe dat ligt. Ook in kerkelijke kringen in Amerika en hier. Als je de cijfers leest, in de kerken, hè? Als je de cijfers leest, dan wordt het ijskoud om je hart. Heren, wat zijn we ver weg. Overlos ons. Trek ons los met de machtige arm waarmee u uw volk uit Egypte bevrijdde. Dat volk wilde ook terug. Ze misten de pompoenen en de uien en al die andere vruchten van Egypte in de woestijn. Maar God trok ze los. Verlos ons. En dan mogen we vragen en onszelf onderzoeken, Heren, waar zit het op vast in mijn leven? En misschien heb ik de dingen waar het bij u op vast zit of bij jou op vast zit helemaal niet genoemd vandaag. Maar ga het dan zelf in het licht van de woorden van God zelf eens na. En kijk eens waar het aan schort. En vraag of de Heere doorwerkt in je leven voor het eerst of opnieuw. Noem dat kleine voorbeeldje maar, wat ik misschien wel 5 of 6 keer in de tijd dat ik hier stond genoemd heb. En misschien na die tijd ook nog wel eens. Van die jongen op de jeugdvereniging in mijn geboorteplaats, die een vraag had voor een van de ouderlingen. Ze kwamen heel regelmatig op bezoek op de zondagmiddagen. En die jongen zei, nou moet u eens goed naar mij luisteren. Ik zit soms in de kerk, vooral in de avonddienst. En dan wordt mijn hart geraakt. Althans, dat hoop ik dat het is. Dan zou ik wel in de kerk willen blijven zitten. Dan spreekt de waarschuwende stem van de prediking me aan, of juist de nodigende kracht van het evangelie. En dan weet ik het, er moet wat veranderen. Zo kan ik niet leven, zo kan ik niet sterven. Wat is dat? Nou, alle oren waren gespitst natuurlijk. En de ouderling keek een poosje naar het plafond. En toen begon, ik zal je eerst vertellen wat niet is. Je moet niet denken, nou ben ik wel eens ontroerd onder het woord, dus ben ik al bekeerd. Want dan kun je jezelf bedriegen. Maar je moet ook het andere niet doen. Dat je alles meteen weggooit en zegt, oh ja, maar dat zijn maar tijdelijke dingen. Of zoals we het vroeger noemden, voorkomende waarheden die zo weer voorbij gaan. Hij zegt, want het woord van de levende God spreekt je aan. Hij zegt, maar zoek nou de stilte op straks. Als je zo weer in de kerk bent. En buig je knieën. En zeg, Heere, trek door in mijn leven. Werk door. Zoals het in de tekst staat, mag je het zeggen. Heere, trek mij dan met uw goede tierenheid. En dat is ook nodig als er in ons leven struikelblokken komen. U mag misschien weten dat God in uw leven begonnen is. Maar het is toch wat onder de as geraakt. En soms bent u daar verontrust over. Maar het kan ook wel eens gebeuren dat je het daar een poosje in uit kunt houden. Want ons hart is listig hoor. Ook het hart van een kind van God. Maar wat is nodig, Heere? Dat dat doorgaande werk, die trekkende liefde, die koorden van goedertierenheid doorgaan. Trek mij. En waar word je dan naartoe getrokken? Wel, dan word je naartoe toegetrokken naar hem. Die de borg is zoals zij getekend wordt in het vorige hoofdstuk door Jeremia. En die het gezegd heeft. Al wat de Vader gegeven heeft, zal tot mij komen. Ze zullen komen met smeking en geween. Ze zullen komen met verlangen, met ootmoed, met geloof, met hoop, met liefde, met vreugde. Ze zullen komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie oprechte toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus, wordt nooit teruggestuurd. Ik zal ze geenszins uitwerpen. Weet u waarom? Omdat dat Gods eigen werk is. Hij heeft ze in het verborgen. Misschien zonder dat ze daar zelf al veel licht over hadden. Getrokken met koorden van liefde. En weet u waar dat op uitloopt? Dat loopt uit op de eeuwige heerlijkheid. Want dat zit ook nog in de tekst, al stip ik dat alleen maar aan. Getrokken met goedertierenheid vanuit die bron van eeuwige liefde. Opdat ze eeuwig bij hem zouden zijn. Want God zoekt in Christus Jezus hier op aarde zijn bruid. De kerk wordt ook genoemd in een van de volgende verzen. Jonkvrouw Israël, bruid van Israël. En de bruidegom van de kerk, de Heere Jezus Christus, verlangt ernaar. Dat zijn bruid bij hem is. In de bruiloftzaal van het lam. Aanzit aan het bruiloftsmaal van het lam. En weet u wat er dan gezegd wordt en gezongen wordt? Dan wordt er gezegd. Het was niet ik die u zocht. Maar u zocht mij allereerst. U had mij lief met een eeuwige liefde en daarom ben ik gekomen. En anders was ik weggedwaald om nooit meer terug te keren. Maar u hebt me vastgehouden. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult me leiden door uw raad. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Want u hebt uw volk lief met een onvergankelijke, eeuwige liefde in Christus door de Heilige Geest. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij danken uw grote en heilige naam. Voor al uw zegeningen. Wil u ons bekeren, Heer. Trek ons voor het eerst en ook opnieuw. O, wat moeten we dan losgescheurd worden. Van de zandbanken waarop we vastzitten in ons leven. En de droggronden waarop het schip van ons leven dreigt te breken. Trek ons. Opdat we terugkeren zoals de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd met smeking en geween. Ja, wie zo tot u komt, die zult u nooit uitwerpen. Heb dank voor alles wat u gaf deze dag. U gaf kracht om te spreken. U gaf leiding van uw woord en van uw geest. Nu bidden we van u, Heere, wil u het zegenen en kronen met uw zegen. Zegen de gemeente, zegen ons allen in deze week die we samen mochten beginnen. Wil u bij alle dingen die in het gemeentelijke leven of in ons persoonlijke leven gebeuren, wil u bij ons zijn. Bewaar ons voor de zonde, trek ons er maar bij weg en leid ons in uw waarheid. Dat bidden we in dankzegging om Jezus wil. Amen. 89 vers 1 is onze slotzang, gemeente. 89, het eerste vers. Heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.